Goedemorgen, broeders en zusters. De microfoon staat goed? Mooi. Ik weet niet of u het Bijbelgedeelte nog voor u hebt, Timotheus, maar als u 8 bladslijtjes terugslaat, dan komen we bij het gedeelte wat ik graag met u wilde lezen. En het komt wel wonderlijk overeen met wat de broeder las. Want het gaat niet over zaligheid in de zin van gered zijn van dood en van het oordeel, maar het gaat om daarna. Het gaat om datgene waar wij eigenlijk als gelovigen voor bedoeld zijn. Namelijk om wat we ook gezongen hebben. Hem eeuwig aan zijn zij te dienen. We hebben gezongen. Dat was het voorgaande lied. 43. Dat we hem met zullen dienen. Maar dan voor eeuwig. En daarna heb je de dood en opstanding hebben we toen gezongen. Ik weet niet of u nog weet wat u gezongen hebt trouwens. Maar ik weet het nog wel. Want het trof mij. Dus het dienen van de Heer voor eeuwig. En daar heeft de broeder al een lans voor gebroken. En dat komt ook overeen. Dat kost ons wat. En dat hebben we net gelezen. Dat wordt in de Timotheusbrief omschreven als... We worden geacht als koningen met hem te heersen. Je zou ook kunnen zeggen, we zijn met hem priesters geworden. Ergens anders staat dat we loon ontvangen. Weer ergens anders staat dat we een kroon ontvangen. Nou, ik denk voor het eenvoudige... Het heeft allemaal te maken met dezelfde dingen. En het wordt op andere manieren beschreven, maar we krijgen de levenskroon. We krijgen met hem het recht om met hem te heersen als koningen. De Romeinenbrief zegt dat ook. Immers zegt hij, als wij delen in zijn lijden, en dan komt hij. Lijden is het ook om te delen in zijn verheerlijking. Want wij zijn gesteld om met hem te erven, mede-erfgenaam te zijn met hem. Is ook weer zo'n begrip, mede-erfgenaam. Dus koningen, priesters, mede-erfgenaam, een kroon, loon. Het zijn voor mensen die het nog niet vaker gehoord hebben, en die gemeentes kom ik ook. Daar hebben de mensen het idee dat je dus het heil moet verdienen. En daar hebben we het niet over gehad. Daar ging het ook niet over. Het gaat om het heersen met hem en hoe gaan we dat doen. Zijn we naakt of zijn we overkleed? Hebben we gebouwd met hooi, stro of stoppelen of hebben we gebouwd... Met goud, zilver en edelgesteente. Dat is het. En ik weet niet of de broeder... Hij is 3 weken ziek geweest. Dus dat hij wat heeft nagedacht over zijn leven. Maar gisteren zat ik met een nog oudere broeder in de auto. En het trof me. Hij zei, wat zou er toch bedoeld worden als de Heer zegt... Je hebt in mijn naam geprofeteerd. Of dat zeggen ze zelf. We hebben in uw naam geprofeteerd en dergelijke. En dan zegt de Heer... Ja, maar ik heb je niet gekend. Ga weg van mij. Dus... Het is goed dat ons hart bezig is met dit soort dingen. Met de zware dingen, laat ik maar zeggen. Met de dingen die ons tot inkeer brengen. Dat we niet doorrezen met de waan van de dag. Maar dat we soms stilgezet worden en zeggen, ja, maar waar leidt alles nu toe? En ben ik goed bezig met de dingen die de Heer ook belangrijk vindt? Als aan Billy Graham gevraagd werd toen hij bijna overleden was, zou je het allemaal weer hetzelfde doen? Zou je het weer hetzelfde gedaan hebben? Toen had hij ook dingen anders gewild, zei hij. En een van de dingen, hij zou meer tijd aan de Heer besteed hebben en meer aan studie van het woord van God en wat minder gereisd hebben. Misschien dat hij wel te snel op pad ging en zich te weinig heeft geconfirmeerd met het woord van God. Dat kan toch, hè? Dus wat ik bedoel is, wat ik een beetje proef bij mezelf ook, is als je wat ouder wordt, dan ga je nadenken, zeg je, ben ik bezig met de goede dingen? Of doe ik dingen en laat ik me leven door dingen waar ik later weer spijt van heb? En we kunnen maar beter getrouwe dienstknechten van God zijn. En ons bewust zijn wat onze toekomstbestemming is. En mede ook door wat er gisteravond gebeurd is of gisterochtend in de wereld. We weten het allemaal. Dat er een grote haatprediker van zowel Joden als Christenen niet meer bij ons is. Om het maar zo te zeggen. En zich moet verantwoorden voor de Heere God. Is toch vrij ernstig? Dan betekent dat de wereld wel aan het veranderen is. En ik kan nooit zeggen van, nou, dat betekent dit of dat. Maar ik weet wel dat als de Heer komt, dat er dan wel wat echt veranderd is in de wereld. En een van de dingen die dan veranderd is, is dat er daar in het Midden-Oosten een soort schijnvrede is. En die schijnvrede lijkt wel of we daar ook weer een stukje dichterbij zijn. Want wat Trump zegt is, ik wil vrede in het Midden-Oosten en noem maar op. En de Bijbel leert dat daar geen vrede komt voordat de Heer Jezus komt. En zelfs als de Heer Jezus komt, is het nog niet direct vrede. En daar zullen wij bij betrokken zijn. En dat zijn grote dingen. En daarvoor zouden we het woord van God moeten kennen, ons ook bezighouden met het woord van God. En ik wil daarom graag vanmorgen met u lezen de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En dan vanaf vers 1 tot en met 11. Tweede brief van Thessalonicenzen, dus zoals ik u zei, het is 8 bladzijden terug bij wat we net lazen in de tweede Timotheusbrief, maar ik wil graag naar de Thessalonicenzenbrief. En dan lees ik vanaf vers 1 tot en met 11. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen. In God onze Vader en de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, genade zij u en vrede van God, de Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij behoren, zegt hij over de gemeente, wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof, de Thessalonicenzen geloof, zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkaar sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeente Gods, vanwege uw volharding in uw om uw geloof, onder al uw, kijk, vervolgingen en de vele verdrukkingen die gij doorstaat, een bewijs, zegt hij, van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij, en dat, dit is eigenlijk de kern wat ik vanmorgen met u wilde bedenken, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor welk gij ook lijdt. Indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus. Van de hemel met de engelen zijn de kracht in vlammend vuur. Als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Wanneer hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen, en met verbazing te worden aanschouwd in allen die tot geloof gekomen zijn. Want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Vers 11. Hiertoe bidden wij ook te alle tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte. Voor de tweede keer dus. Dat onze God u de roeping waardig achtte, en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken. Opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden. En gij in hem naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Hier wordt heel veel in gezegd. Maar om te beginnen, iets over de gemeente in de Thessalonicenzen. U weet misschien dat vanuit de handelingen wij daar iets van kunnen lezen wat er gebeurde. Toen Paulus kwam in deze gemeente, toen ervoer hij veel positief en veel geloof, maar ook veel verdrukking. En het duurde niet lang dat Paulus verdween uit de stad en ging toen naar Berea, waar hij anderen ontmoette. Maar de tegenstand in deze plaats was groot, met name door de Joden, die, dat lezen we in handelingen, die mensen roepen om kwaad te spreken over Paulus en zijn knechten en om ze eigenlijk ook te bedreigen. Dus Paulus is daar ook vertrokken, daar vond hij dus zowel geloof als ook lijden, beide. En dat lijden wordt hier ook in uiteengezet. En deze gemeente, Thessalonicenzen, wordt in de eerste brief geprezen, ook geprezen, om 3 dingen in ieder geval. En daar wordt gezegd, overal is bekend geworden dat jullie je bekeerd hebben van de afgoden, dat jullie het evangelie en de uitdragen van het evangelie ondersteunen, en dat jullie de Heer Jezus uit de hemel verwachten. Die 3 dingen. Dus positieve dingen werden ook in de eerste brief van de Thessalonicenzen al vermeld. En hier vinden we het weer. Hij zegt dus in vers 3, wij behoren God te alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt, en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt, opdat wij zelf, vers 4, over u roemen bij de gemeente Gods, vanwege uw volharding en uw geloof. Als je bijvoorbeeld de Korinthebrief hierna zou leggen, dan zou je merken dat het geloofsniveau, als ik het zo mag zeggen, of het geestelijk niveau anders is. In de Korintes schrijft Paulus veel meer met spanning, met boosheid. Boosheid is misschien niet een goed woord, maar met ernstige zorg. Terwijl hij door deze gemeente eigenlijk verheugd is. En bij andere gemeentes vertelt wat er in de Thessalonicenzen gebeurd en gebeurd was. Een voorbeeld. Maar dat voorbeeld is ook in het waardig geacht worden, dat heb ik 2 keer gelezen, waardig geacht worden om te lijden om de wil van de Heer. Dat hebben we gelezen, hè? In vers 5b, of 5, een bewijs van het rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt. Daarvoor zijn ze waardig geacht. Dat kan dus ook zijn dat je niet waardig geacht bent, het koninkrijk Gods, blijkbaar. En er staat erbij, het welk gij ook leidt. En wat in de Bijbel mij steeds opvalt, is dat lijden en heerlijkheid, vernedering en verhoging, net zoals dood en opstanding, eigenlijk in elkaars verlengde liggen. En als u net als ik betrokken wordt of geconfronteerd wordt met het lijden in deze wereld, zijn er natuurlijk verschillende vormen van lijden. Er is ook lijden wat wij onszelf aandoen. Dat we bijvoorbeeld een te grote broek aantrekken, zeggen ze bij ons, of dat je te veel wilt. Of dat je de verkeerde dingen in je leven doet, of zelfs verkeerde dingen. Dat lijden heb ik het niet direct over. Hoewel, je zou kunnen zeggen, God werkt toch alles ten goede. Maar dat is denk ik niet de insteek. Maar het lijden wat blijkbaar deze Thessalonicenzen overkwam, was het lijden om hun geloof. En dat lijden, broeders en zusters, kennen wij denk ik minder als wat zij kenden. Maar dat lijden wat zij kenden, kennen we ook uit de geschiedenis. En ook wat er vandaag gebeurt. En het blijkt dus zo te zijn dat als lijden over deze mensen komt, dat dat in verbinding staat of dat het te maken heeft met dat God hun het koninkrijk Gods waardig acht. Dat is natuurlijk een moeilijke kwestie, want wij willen niet lijden. En toch, als ik het over het lijden heb, en ik wil het daar vanmorgen ook over hebben, blijkt dat ook andere apostelen, dus niet alleen Paulus hier, maar dat ook Petrus en zelfs Jacobus de gemeente vertellen en ook onder op het hart drukken dat het lijden wat hun overkomt hun eigenlijk tot vreugde zou moeten strekken. Zullen we die teksten eens lezen? Dan zie je dat lijden hoort bij een oprecht gelovige. En dat wanneer ze ons overkomen, en dan heb ik het over het lijden wat ons overkomt omdat we de Heer Jezus lief hebben. Dat begrijpt u, hè, uit het verband. Het lijden als oprechte christenen die wij tegenkomen, dat wij tegenkomen omdat wij op onze weg de boze tegenkomen. En die dingen die vinden we ook in andere brieven. En die wil ik graag even met u lezen. Dan wil ik eerst gaan met de apostel Petrus, die het over dit lijden heeft. Want het lijden leidt namelijk ergens toe. Leuk, hè? Het lijden leidt ergens toe. Dus lange ei en ei. Hè? Maar in de Petrusbrief lezen we dat ook. In de eerste Petrusbrief, helemaal aan het begin, lezen wij, ik val er een beetje middenin, maar in vers 6, dus 1 Petrus 1 vers 6, verheugt u daarin, ook al wordt gij thans in hen, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoeking beproefd. En dan komt hij. Opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Dat is heel concreet. Want we lazen net ook in de Thessalonicenzenbrief dat het uiteindelijk er naartoe gaat dat de Heer Jezus Christus zal geopenbaard worden. En wij met hem. En het gaat dus nu niet om wat er met de wereld gebeurt, maar het gaat erom wat er met Christus gebeurt en met zijn gemeente. Want daar hebben we het vanmorgen over. En dat zijn de dingen die zijn echt van belang. De rest gaat voorbij en daar zijn wij niet zo heel erg mee bezig. En dan zeg ik het heel zwart-wit. Het zou ons in eerste plaats moeten gaan om de dingen van wat het woord ons zegt. En wat aanstaande is. En daarom is het natuurlijk wel verpand, daarom is het natuurlijk wel confronterend wat er gisteren gebeurde in de wereld. Want we worden bepaald dat de Heer komt. En dat is onomkeerbaar. En dat zou voor ons natuurlijk een vreugde moeten zijn. Iets waar wij naar uitzien. Niet alleen misschien voor ons, maar ook voor onze broeders en zusters in deze wereld. Die erg lijden moeten. En daar worden we natuurlijk ook mee geconfronteerd. He, maar het lijden en het beproeven leidt tot iets moois. En daar hebben we het vanmorgen over. Maar er is nog een profeet, of nog een apostel die erover spreekt. Dat is Jacobus. En die zegt eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen met andere woorden, maar het gaat toch wel over hetzelfde. Ook helemaal in het begin, daar begint Jacobus mee. In Jacobus 1 vers 2. En ik heb het, ja dat klinkt arrogant, ik zou het zo niet verwoorden. Maar hij doet het wel. En we hebben te maken met hoe hij het doet, toch? Dus ik kan het gewoon voorlezen. U hoeft mij er niet op aan te kijken. Snapt u wat ik bedoel? Maar kijk wat hij zegt. Vers 2. En u moet het dus zien in het licht van de openbaring van Christus. En van de vreugde van de Heer zelf. Die in onze levens geconstateerd heeft dat zijn leven erin weerspiegeld heeft tot zijn eer. Want we zijn zijn dienstknecht. Hij dient ons nu. In zekere zin ook. Maar tot zijn eer. Ja, ik lees wat hier staat. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders. Wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof. En daar hebben we het over. Hè? De beproefdheid van uw geloof. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar, zegt hij in vers 4, die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Dit is een persoonlijke weg. En u bent allemaal, net als ik, tot geloof gekomen. We zijn wederom geboren. En vervolgens wordt ons geloof beproefd. En dat is niet om ons te pesten. Want dat kennen we niet. Dat is om ons sterker te maken. En om ons geloof te louteren, omdat het uiteindelijk vrucht voorbrengt voor de meester. En wij zijn gekocht en betaald om hem te dienen. Dat kun je ook zo zeggen. En dat kost ons dus wat. Dat kost ons alles. Maar we hebben dan ook veel meer ontvangen als dat we ooit zullen verliezen. Toch? Want wat hebben we dan te verliezen? Nou, dat zou ik u zeggen, wat je toch al zou verliezen. Denkt u dat u iets kunt vasthouden? Dus wat maakt het uit als u het zou verliezen? Misschien dat u het dan iets eerder verliest. Dat zou kunnen. En dat u er nog niet aan toe bent. Dat zou ook kunnen. Maar uiteindelijk is het verliezen om des Heeren wil, om zijn wil, winst. Voor hem. En de lijdensweg die wij moeten gaan, is uitgebeeld in tal van schriftplaatsen. Dat kennen we allemaal. We kennen het verhaal van Jozef. Die moest lijden en uiteindelijk verheerlijkt werd. Als ik het zo mag zeggen. Maar natuurlijk ook vooral in onze Heer en Heiland, Heer Jezus Christus. Die om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, en dat wist hij. Want dat wist hij uit het woord. De Heer wist wat hem voorgesteld was. De vreugde die hem, weet u wat de vreugde die hem voorgesteld was ook was? Dat waren nu en ik. Dat was het resultaat van zijn werk. Mag ik het zo zeggen? Ja, want de Bijbel noemt het zelf zo in Jesaja. Het woord vertelt ons dat de Heer wist, dat is als hij zijn vader zou gehoorzamen, door de dood heen, dat hij daar de verheerlijking zou ondervinden. En een van die dingen was, dat hij een volk zou vrijkopen voor zijn naam. Zullen we dat eens lezen met de Hebreeën? Want dat is wel heel erg mooi. En dan lees ik in Hebreeën, dat had ik niet afgesproken met mezelf, maar het schiet me zo te binnen. Omdat het gaat over de vreugde die ons voorgesteld is. En wij kunnen Christus daarin volgen, omdat het woord hem ook zei wat die vreugde zou zijn. En dat lezen we in Hebreeën 2, vanaf vers 10. En dan lees ik tot en met 13. En dan lees ik langzaam en dan moet u proberen samen met mij te zien wat de Heer voor ogen had en wat hem daarin verteld werd. Dan lees ik in vers 10 van Hebreeën 2. Want het voegde hem, het paste hem, de Heer Jezus dus, om wie en door wie vele dingen bestaan, dat hij om vele zonen en dochteren uiteindelijk ook, tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun behoud, of hunner behoudenis, door lijden heen zou volmaken. Zie, daar komt hij weer, door lijden heen. He? En dan zegt hij, want hij die heiligt, dat is de Heer zelf, en zij die geheiligd worden, dat zijn wij, zijn allen uiteen. Mooi, hè? Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. En hij zegt, uw naam, en dat zegt hij in de psalmen, voorafgaand aan zijn dood, hè? Dat kun je lezen. Maar we lezen nu gewoon even door. Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen, en wederom, ik zal op hem vertrouwen, en wederom, en dan komt hij, zie hier ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dat staat allemaal in de vreugde die hem voorgesteld was. Dat was door lijden heen. En dan kun je verder lezen, maar het gaat me alleen even om dit gedeelte. En dan ga ik weer terug naar de Thessalonicenzenbrief. Maar wat ik graag met u wilde bedenken vanmorgen, overdenken, dat ons leven van lijden, wat u en ik dagelijks overkomt, omdat we de Heer lief hebben, werkt iets uit. Is een beproeving van. En werkt ook heerlijkheid uit. Vreugde. Overvloed in de toekomst. En ook de Heer heeft dat namelijk gezien. En ook de Heer heeft zich gerealiseerd toen hij de dood onderging. Misschien wel in Getsemane. Je zou kunnen denken, zou dit in Getsemane gebeurd zijn met hem? Want we lezen in Hebreeën ook dat hij onder luid geroep en tranen geroepen heeft tot hem die hem uit de dood kon wekken. Christus heeft geleden voor die tijd, voordat hij zou sterven. Maar hij wist vanuit het woord, hij wist dat het ergens toe diende. En dat verandert het. Dat verandert alles. Dat betekent dat je er niet in blijft zitten, in blijft hangen, maar dat je er wel doorheen moet, maar dat het uiteindelijk ergens toe leidt, broeders en zusters. En in deze tijd, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus, is het op mijn hart om samen met u bezig te zijn met de dingen die er echt om doen. Snapt u? En daarom zei ik net, we verliezen toch alles. Toch? We moeten alles achterlaten. En als je dat vrijwillig doet, is het beter als dat de Heer dat moet doen voor je. Maar laat het los om datgene wat ons voorgesteld is. Dat is die toekomst met hem. En we zijn er nog nooit zo dichtbij geweest. We zijn nog nooit zo dicht bij de komst van de Heer Jezus geweest als vandaag. En morgen zeggen we het weer. Maar steeds dichterbij. En het is zeker en vast, zegt de Belg, dat de Heer weer komt. En we hebben zowel in de Thessalonicenzenbrief gelezen als in Jacobus, dat hij komt. En dat bij zijn komst gerealiseerd wordt wat het lijden heeft uitgewerkt in uw en in mijn leven. En dat er dan vervolgens bijgezegd wordt, en ik lees het nog een keer, en ik vind dat echt heel mooi, want ik wil daar iets meer op stilstaan, dat hij zegt in vers 5, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt. Dat is mooi, hè? Hij heeft u, hij heeft mij, voorbestemd of meegedeeld of erin betrokken in het toekomstig koninkrijk wat hij opricht, deze aarde. Daar heeft hij ons waardig voor geacht. En wat is dat dan, waardig geacht? Nou, in de Bijbel vind je op verschillende manieren dat begrip waardig geacht. En ik zal ze niet allemaal lezen hoor. Maar ik heb al die teksten hierbij, maar het zijn er een heleboel. Maar een paar wil ik toch wel lezen met u. Omdat het iets aangeeft en dat het ons misschien ook iets langer bepaalt bij het onderwerp waar we het vanmorgen over hebben. Want in Johannes 1 vers 27 lees ik wat Johannes de Doper zei over de Heer Jezus. Daar komen die woorden ook terug. Dan zegt hij, deze is het die na mij komt, welke voor mij is geworden. Dat lazen we net ook, hè, dat door hem alle dingen geworden zijn. Zie je dat? Lazen we dus, welke voor mij geworden is. En dan zegt hij, wie ik niet waardig ben, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Dus hij zegt, ik ben niet waardig om zelfs maar zijn schoenen los te maken. Zegt Johannes de Doper van de Heer Jezus. Terwijl ergens anders gezegd wordt dat Johannes misschien wel de grootste profeet was. Vernedert hij zich. Vernedering. om uiteindelijk natuurlijk ook weer met de Heer verhoogd te worden. En dan staat er in Handelingen 5, vers 41, een vergelijkbare tekst, ik lees hem. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, dat waren Petrus en zijn vrienden, die ter verantwoording geroepen werden bij de raad. Dan staat er, zij dan gingen heen van het aangezicht van de raad, dus ze werden verlost uit de gevangenis, verblijd zijnde dat zij waardig geacht waren geweest om zijn naams wil smaadheid te lijden. Dus de discipelen hadden getuigd van de Heer Jezus in Jeruzalem, werden voor de raad, het Sanhedrin, gedaagd, uiteindelijk weer vrijgelaten, en het feit dat zij dat lijden moesten ondergaan, daar werden ze om verheugd om voor de Heer Jezus smaadheid te dragen. Dat was de toon van de discipelen. Mooi, hè? Zij waren waardig geacht om voor de Heer smaadheid te dragen. Je zou dus het leven ook, en het lijden dus in dit geval, ook kunnen zien in het licht van, we zijn waardig geacht om deel te hebben. We worden serieus genomen, mag ik het zo zeggen, door onze Heer en Heiland, om dingen te ondergaan, om beproefd te worden of we wel werkelijk de zaak serieus nemen. Of we waardig geacht worden. En dan, doch als Johannes de loof vervulde, zei hij, wie meent gij dat ik ben? Dat is dus nog een keer, maar dan in Handelingen. Ik ben de Christus niet, maar zie die na mij komt, wie ik niet waardig ben de schoen zijn er voeten te ontbinden. Dat wordt in Handelingen 13 nog een keer aangehaald, bij de uiteenzetting van de geschiedenis. En dan lezen wij in Handelingen 23, welke ik bevond beschuldigd te worden over de vragen van hun wet, zegt Paulus, maar geen beschuldiging tegen hem te zijn die de dood of banden waardig is. Dus Paulus zegt, ze hebben mij van alles veroordeeld, maar dat klopt helemaal niet, want ik heb niks gedaan. Dus het staat niet met elkaar in verhouding, snapt u? Dus in die zin kun je het ook zien. En dan heb ik er nog een paar die in de Korinthe voorkomen. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, zegt Paulus, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Opmerkelijk, hè? Moest ik net dan denken, de broeder las net in Timotheus, dat Paulus zegt dat hij, net als zijn vaderen, de Heer oprecht met een rein geweten heeft gediend. En later ziet hij dus in hoe die fout is geweest. Maar het was dus wel zijn goede bedoelingen destijds. Met een rein geweten, zegt hij. En dat is 1 Korinthe 15, vers 9. En dan hebben we in Timotheus nog, Timotheus 1, vers 15. Dit is een getrouw woord. Allen aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. En in hoofdstuk 4 vers 9 zegt Paulus tegen Timotheus, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dus het begrip waardig geeft aan dat het staat in verhouding tot het ondergaat. Het is een vorm van beschrijving die positief is in het verband waarin je leest. Positief. Toch? Het is, u bent waardig geacht te lijden om het evangelie. Dat zei Petrus dus al toen hij voor de raad geacht werd. Paulus zegt, ik ben niet waardig, want ik heb de gemeente vervolgd. En toch zegt hij iets heel moois. Later, en dat kennen we, dat zeg ik even op mijn hoofd. Wanneer hij dus steeds weer de Joden het evangelie brengt, komt hij op een gegeven moment de conclusie dat zij het koninkrijk niet waardig achten. Kent u die tekst? Dan hebben zij het dus afgewezen. En dan zegt hij, nou ja, nu jullie het evangelie niet waardig achten, wend ik mij tot de heidenen. Het is eigenlijk om even stil te staan bij het begrip waardig. Het is dus een bewust zijn van de mens, maar ook van de Heer, om iets in zijn waarde te zien. En, terug op het lijden, want ik ga zo weer naar de Thessalonicenzen toe, blijkt dus dat dat lijden iets is wat ons met een positieve bedoeling overkomt, als ik het nou eens zo zeg. Het leidt ergens toe. En waar het toe leidt is positief. Het is dus niet om ons af te breken of te ontmoedigen, maar het is om ons te beproeven, zodat we iets hebben wat heerlijker is als goud. En nogmaals, ik vind het een heel praktische Bijbelse uitleg vanuit de schrift, omdat we nogmaals kort staan voor de komst van de Heer. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Dat het niet lang meer kan duren. En ik weet niet of ik het nog meemaak, maar ik weet wel dat het snel kan komen. En laten we ons voorbereiden. En laten we dus bezig zijn met de dingen die hier te doen. Want de rest wordt ons toch wel afgenomen. Maar wat de Heer in ons doet, dat hebben we in Petrus gelezen. Dat is onverderfelijk, onverwelkelijk en heerlijk. Dat wordt in de hemel bewaard voor u, voor ons. En daar hebben we het vermogen over. Dat is die kroon. Dat is die heerlijkheid. En dat is onder andere met hem te heersen als koningen. Maar we hebben ook een voorbeeld hoe het niet moet. En dat zegt Paulus ook. De dingen die Israël overkomen zijn, zijn ons tot voorbeeld geschied. En dan gaat het ook over de erfenis in het beloofde land. En dan weten we hoe weinig er maar binnenkwamen. Van die hele generatie die al die wonderen zag in Egypte, die allemaal verlost waren van de toorn, kwamen in de woestijn en zeiden, laat maar zitten, we hoeven dat niet. En ze geloofden de verspieders niet. Ze geloofden die twee verspieders niet, die 10, daar wouden ze wel graag naar luisteren. En hun conclusie was, het is ons veel te zwaar en wij gaan dat nooit redden. Toen werden hun lichamen verderfd, verdorven in de woestijn. Ze bleven achter. En dat is het voorbeeld. Daarom is het wel ernst. En het lijden wat er aan vooraf gaat, dat wordt ons waardig geacht en dient ergens toe. Zoeken we dat op? Nee. Overkomt het ons? Nou ja, het overkomt ons gewoon. Maar laten we ons voorbereiden op de dingen die werkelijk van belang zijn. Ik lees nog de Thessalonicenzen even verder. Dus we waren net in vers 5 over dat waardig achtende. En dan zegt hij inderdaad, het recht is bij God. En uw verdruk is verdrukking te vergelden. En aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus. Dus het gaat twee kanten op. En dan komen we op de wraak. Degene die ons dus dat lijden doen overkomen, zullen afrekening krijgen van de Heer, staat hier. Aan verdrukkers verdrukking te vergelden. Ergens anders staat, mij komt de wraak toe. Dus het is niet aan ons om boos te worden, om de ander te verwijten, of wat dan ook. We laten het over ons heen gaan en we laten het ook bij de Heer. Die teksten ga ik nu niet allemaal lezen, maar je vindt ze in het Nieuwe Testament zeker 3 of 4 keer. Dat in deze verhouding, in dit verband, Paulus zegt, let op, de wraak komt aan de Heer. Laat dat bij God. Maar God weet het. En dat betekent ook, en dat vind ik mooi, dat God weet wat wij overkomen om hem. Hij weet het. Dus het lijden en de tegenstand en de beproeven van uw en van mijn geloof, daar weet de Heer van. En dat kan hij ook op zijn waarde schatten. En degene die ons het laten overkomen, die komen er niet meer weg. Zeg ik het even op mijn eigen manier. Daar staat hij toch? Aan de verdrukkers die dus ons verdrukken, verdrukking te vergelden. En aan u die verdrukt wordt, dat is dus het voordeel aan onze kant, verkwikking tezamen met ons. En dan zegt hij, bij de openbaring van de Heer Jezus. Dus de openbaring van de Heer Jezus heeft direct de consequentie dat zijn werk in ons tot uiting komt. De broeder zei net, dan kom je bij de penningmeester. En dat geeft ons de vreugde die ons voorgesteld is. Het leidt ergens toe. En het lijden wat ons overkomt om de naam van de Heer, leidt tot iets heerlijks. En het mooie is dat wij daar juist toe geroepen zijn. Wij zijn niet geroepen om van zonde en schuld te worden verlost. We zijn uiteindelijk geroepen om hem te verheerlijken. En om te leven voor zijn naam, toch? En om hem groot te maken. Dat is toch het enige waar een mens enige zin in zijn leven kan vinden. Want de rest gaat immers voorbij. Moet je je dan daar zo druk mee maken? Met iets wat voorbij gaat? Voor dat even? Ik ben nog maar 66, maar als iemand ouder is, zal toch met mij beamen dat het leven vrij snel voorbij gaat. En je houdt het niet vast. Maar als je weet dat er in je leven iets tot stand is gebracht, in de kracht van onze Heer en Heiland, wat wanneer wij hier het moeten opgeven, dat we bij hem die heerlijkheid zullen zien die hij door ons heen heeft gebracht. Wat een vreugde. En dat is die vreugde waarvan net Petrus zei, of Jacobus. Dat is die vreugde die ons voorgesteld is. En door daar vanmorgen eens een keer een begin mee te maken misschien, of een voortzetting. Dat bepaalt in grote lijn ons leven van elke dag en hetgeen wij door moeten maken. Omdat het ergens toe leidt wat blijvend is. En wat heerlijk is. En dan maakt leeftijd niks uit. En dat is voor hem. En als je je bewust bent als de Heer verschijnt in heerlijkheid, wat we hier lazen. De openbaring van de Heer Jezus, en dan lees ik verder. Van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij komt, vers 10, wanneer hij komt om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen. Daar heb je hem. Dus in u en mij wordt het werk wat hij deed getoond, openbaar gemaakt. Dan valt ons aardse lichaam weg en dan krijgen we toch een onvergankelijk leven. Dan krijgen we toch iets heerlijks, dan krijgen we toch iets blijvends. En dan wordt er getoond wat hij in ons deed. Is dat niet een geweldig vooruitzicht in die nederige situatie van dat lijden? Snap je? Het is eigenlijk de positieve tegenstelling. De diepte van het lijden geeft ook de hoogte van de heerlijkheid weer, toch? En dat is vreugde. Niet op het moment dat we lijden, maar wel als het vooruitzicht dat we daartoe geroepen zijn. Om met hem verheerlijk te worden. En hier wordt het allemaal omschreven. Wanneer hij komt, wanneer hij straf uitoefent over zijn vijanden. En wanneer hij met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof zijn gekomen. En dan zegt hij in vers 11, want hiertoe bidden wij ook te alle tijden voor u, dat God u de roeping waardig achtte, dat is de tweede keer, en met kracht hem welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken. Met doel, en dit zou, als iemand vraagt, wat is nou de doel van mijn leven? Vraag gewoon een simpele figuur, vraagt het aan je, of ik bedoel iemand een simpele vraag, niet een simpele figuur, maar een eenvoudige vraag, wat is het doel van mijn leven? Dan komt hij hier, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt wordt. En daarom is het een jonge man, een jonge vrouw ook geadviseerd om hem al vroeg te zoeken. He? Zoek de Heer vroeg. Want de vreze des Heeren is het begin van alle wijsheid. Ben je verstandig, dan zoek je de Heer. Daar begint het mee. Niet in deze wereld, want de geschiedenis heeft geleerd dat deze wereld zo veranderlijk is dat je je nergens in vast kunt bijten. En je kunt ook niks vasthouden. En je bent eigenlijk maar gewoon een voorbijganger. Dat zegt de prediker. Dat zegt Salomo heel duidelijk. Alles is ijdelheid, heeft geen enkele zin. Geniet er maar van, want het is zo voorbij. Nou ja, dat is ook een beetje, ja, wat moet je anders, zoiets. Maar toen het evangelie van God kwam, werd er iets eeuwigs tot stand gebracht. Want toen hij de dood overwon, heeft hij iets onvergankelijks, onvergankelijk leven tot stand gebracht. En daar hebben we het over. En het onvergankelijk leven is het leven wat hij in ons tot stand bracht. En als dat stopt bij onze wedergeboorte en daarna ingekapseld wordt doordat wij zo druk zijn met deze wereld die toch voorbij gaat, terwijl we veel beter ons kunnen vullen met zijn woord en met zijn wil, ja, dan hebben we werkelijk een invulling van ons leven. En dat is eigenlijk wat je elk mens zou kunnen zeggen. Wil je een doel in je leven, dien dan de Heer. Hoe moet ik dat doen? Nou, dat zal de Heer jou wel tonen, gaandeweg. Als je echt daarin verlangend bent, toont de Heer je daar ook je weg. Maar het is in totaal contrast met wat je op deze wereld, in deze wereld meemaakt. Dat is gewoon tegenovergestelde. Dat doet ons denken dat we vandaag gelukkig zijn, terwijl we morgen het weer kwijt zijn. Terwijl de Heer zegt, luister naar mij. Wees wijs en verstandig en neem mijn raad. In hem, naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. De uiteindelijke toekomst ligt in het verschiet. We zijn hemelburgers en we zijn op weg naar onze roeping, hè? Onze volmaking. We hebben nog een weg te gaan. We kunnen vandaag nog kiezen waarmee we ons leven echt vullen. We kunnen ervoor kiezen om overgaan tot de orde van de dag, maar we kunnen er ook voor kiezen om hem te eren en in ons en het leven, onze levens te vullen met het verlangen, omdat wij het liefst hem waardig wandelen. Niet omdat het voor ons eigen gewin zou zijn, daar hebben we het nu niet over, maar het gaat om zijn win. En ons leven is toch van hem. En als we gezongen hebben dat we koningen zouden zijn, dan moet ik denken dat we ook priesters zijn. En het kenmerk van een priester in de tijd van Israël, want daar ligt het voorbeeld in, is dat het woord bewaren. Onderzoeken. En ook als mensen ons verantwoording vragen, dat we het ook kunnen delen. Dat is het enige wat geldt, want dat blijft. En het is misschien wat stoffig voor de mensen buiten. Het is misschien wat saai, want het brengt zoveel vreugde weg, haalt zoveel vreugde weg wat deze wereld allemaal biedt. Maar als je een beetje verstandig bent en wijs bent en je kijkt een beetje naar de geschiedenis, dan biedt deze wereld toch niet zo heel veel. Maar het woord van God toont ons dat de Heer Jezus spoedig komt. En dan verandert er wel wat. En dat is blijvend. En daar willen we graag een deel van zijn. En daar wil ik u allemaal voor oproepen. Wees blij dat u waardig geacht bent om te lijden. Het dient ergens toe. En uiteindelijk zullen we met hem verheerlijkt worden in heerlijkheid. En met hem zullen heersen in de toekomst. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heiland, het is een groot goed om samen in alle rust hier in Houlewijk uw woord te openen om Paulus te volgen in zijn positieve benadering van de gemeente in de Thessalonicenzen, waarin hij zegt dat ze een voorbeeld zijn voor de gemeente rondom. Dat ze elkaar lief hebben, dat ze u verwachten uit de hemel, dat ze bereid zijn om te lijden en omdat ze ook net als u die vreugde voor zich zien om met u verheerlijk te worden en zich te realiseren dat hun leven, wat ze uit uw hand ontvingen, hebben gegeven om u te dienen. En dan weten we dat het niet uit onze eigen kracht is, maar dat u dat werk in onze levens wilt doen. En u wilt ons ook bekwaam maken, u wilt ons ook reinigen naar ons geweten, u wilt ons ook helpen om te zien op u wilt ons ook helpen om uw woord te begrijpen, stap voor stap, maar hier zodat we levens hebben die gevuld zijn met uw wil, met uw liefde. Want het dienen van u is ook het dienen van elkaar. Dat lazen we ook in uw woord, dat het direct als resultaat heeft hier dat wij ook onze broeders en zusters lief hebben. En dat we samen ook u verwachten uit de hemel. Dat we delen in de verkondiging van het evangelie, maar ook dat we weten wat we achter ons lieten. En dat we niet zeggen, we gaan weer terug, maar dat we juist zeggen, ik keer nooit meer om. Ik ga die weg met mijn Heer en Heiland, die hij voor mij heeft voorbereid en waarin hij mij een voorbeeld is geweest door lijden heen tot heerlijkheid. En dat wacht ons. Uw komst is nabij. De tekenen lijken er echt op te wijzen. En als het nog langer duurt, dan helpt u ons ook om in geduld u te verwachten. Maar Heer, we zien uit naar uw komst. Amen.